overigens ergens de tijd zien, of niet? Oh, als, ja, we hebben wel afgesproken inderdaad, Gerrit. Maar ja, ik zou nog een teken geven. Nou ja, oké. Okay. Tot zo laat hebben jullie? Ja? Oh, kijk, geweldig, geweldig, geweldig. Nou weet ik nog niet, precies, niet eens precies hoe lang ik heb, maar dat is altijd fijn om de tijd te hebben. Volgende week is het Pasen. En ja, dat is natuurlijk nogal wat. Als je erover nadenkt, dan mijn verhaal met manna, ons verhaal met manna is bijzonder. En het is een verhaal dat ik graag deel, een getuigenis van God, wat gepaard is gegaan echt met, ja, met bijzondere woorden, bijzondere momenten. Maar het valt natuurlijk ergens ook weer in het niet bij wat Jezus heeft meegemaakt. Als er één verhaal is in de geschiedenis, waar, ja, wat de geschiedenis heeft veranderd, wat de lijn van de geschiedenis heeft veranderd, van de mensheid, dan is het wel het verhaal van het kruis. Dan is het wel het verhaal van de opstanding. En Paulus zegt er ook over in 1 Korinthe 1 van, het is een krankzinnig verhaal. Het is eigenlijk een dwaas verhaal voor hen die het niet geloven. Je verzint dat niet. Het is niet een wijs verhaal. Dat de het reddingsplan van God zou komen door een man die gekruisigd werd. Dat is geen wijs verhaal. En er staat ook in 1 Korinthe 1, God zal die wijsheid van mensen, ja, zal hij ook omkeren naar de wijsheid van God. Maar Paulus zegt ook, het is de wijsheid van God dat het zo gegaan is. En het verhaal van Jezus Christus is de wijsheid van God en is de kracht van God. Er zit een lading op dat verhaal. Het is niet alleen een juridisch verhaal, waardoor wij nu kunnen zeggen, er staat een vinkje achter ons naam. Het is een juridisch, het heeft een juridisch gevolg. Nee, het is een kracht. Het is een kracht van God wat daar gebeurd is. En het mag uitwerking hebben in ons leven van elke dag. Het is een ongelooflijk verhaal waar je eigenlijk van zou kunnen zeggen, ook al krijg je niet het podium, dan nog moet dat verhaal verteld worden. Bij wijze van spreken. En ik ga daar zo meteen iets over zeggen. Over dat verhaal en wat Jezus met dat verhaal zelf deed. Ik wil met jullie gaan lezen uit Filippenzen 2. En Filippenzen 2 vanaf vers 5. Ja, het lijkt er een beetje op, en dat is de inleiding die ik erbij geef, alsof de Vader op een dag naar Jezus ging in de hemel. Hè, de Vader was er al, Jezus was er al, de Heilige Geest was er al. Ze waren er al, ze zijn ook niet beperkt aan tijd. Dus de inleiding die ik geef, die gaat eigenlijk al gelijk mis. Want er was wellicht helemaal niet een moment vlak voordat hij geboren werd dat het gebeurde. Maar zo stel ik me dat dan voor, dat de Vader in de hemel heeft bepaald op een dag. En wanneer dat dan was, misschien was dat wel voor de schepping al. En want de Vader en Jezus waren één. Dus het is ergens ook een mysterie hoe dat precies gelopen is. Maar oké, vergeef me dat. De inleiding, de Vader en Jezus waren aan het spreken. En ze waren daar in de hemel. Ze waren daar op de plek waar God is, waar de troon is. En op dat moment zei de Vader, Zoon, ik heb iets tegen je te zeggen. En nogmaals, zo is het wellicht niet gegaan. Maar even in mijn verbeelding is er een gesprek geweest, een opdracht geweest. Je zal naar de aarde gaan. En als je het Oude Testament goed gaat lezen, en er zijn theologen, die kijken daar verschillend naar, maar de HSV-vertalers, die zijn daar ook van overtuigd, was Jezus al een aantal keer ook op de aarde geweest. En de HSV-vertalers vertalen ook een aantal keer het woord engel van de Heer bijvoorbeeld, of een man gods met een hoofdletter in het Oude Testament. En die wijze mannen die hebben daar natuurlijk heel hard over vergaderd, en die hebben eigenlijk niet anders kunnen zeggen van ja, Jezus is al een paar keer gekomen. Een theofanie heet het ook wel. Een moment dat God, dat Jezus al kwam. Maar goed, toen werd dat babytje geboren. En dat babytje was de aanloop uiteraard naar Pasen. Was de aanloop, ja, waar wij eigenlijk nu vlak voor zitten. We denken dat elk jaar, we zitten vlak voor Pasen. En die aanloop van dat babytje naar dat kruis, daar zitten we eigenlijk middenin. En dan zegt Paulus iets bijzonders. Iets bijzonders over eigenlijk die aanloop van Jezus. Niet vanaf dat hij geboren werd, maar vanuit de hemel tot het moment dat hij gekruisigd werd. Tot het moment dat hij, ja, dat hij dat offer voor ons bracht. En dat lezen we in Filippenzen 2 vanaf vers 5. En dan zegt Paulus het volgende. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook boven mate verhoogd en heeft hij hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, je kunt je misschien voorstellen waarom ik net begon met die inleiding. Dat de Vader daar met de Zoon aan het spreken was. En ik stel me dat dan zo voor dat op een dag duidelijk werd voor Jezus: ik zal de gestalte van God niet voor altijd op dezelfde manier behouden. Luister goed naar wat ik zeg. Want in vers 6 zegt Paulus: Jezus, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hoe moeten we dat zien? Wat betekent dat? Nou, nogmaals, het is een mysterie. Om die drie eenheid goed uit te leggen, ja, daar zijn theologen, hè, we kunnen studeren hoe lang we willen, daar komen ze misschien wel nooit uit. Hoe dat nou precies in elkaar zit, hoe je dat precies moet zien. Want Jezus is God. Hij is niet alleen de Zoon van God, hij is ook gelijk aan God. Hij is God. En God de Vader en God de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Maar toch lijkt het hierop, en heel duidelijk zegt Paulus, was daar een verschil. En het verschil uitte zich in het feit dat de Vader besloten had, dus God besloten had dat Jezus de gestalte aan zou nemen van een mens. En dus de gestalte van God, in het Engels staat daar de external appearance, met andere woorden, het uiterlijk wat je ziet, hè, zo vertaal ik dat dan even, de external appearance, hoe je van buiten ernaar kijkt, die veranderde. En Jezus koos ervoor om gelijk te worden aan de mens. En ik vond het wel bijzonder dat een tijdje terug, hoorde ik daar een preek over van Willem Ouweneel, bijbelleraar, en die zei van ja, die keuze van Jezus om in die gestalte van een mens te komen, om een mens te worden, die was zelfs niet alleen maar voor 33 jaar. Die was niet alleen voor de tijd dat hij hier op aarde was. Die was voor altijd. Hij is daarna weliswaar verheerlijkt en heeft een verheerlijk lichaam gekregen. Ook dat lezen we in de evangelie. Maar zijn keuze om aan mensen gelijk te worden, om dus de gelijkheid aan God niet als roof te beschouwen, maar in de gestalte van de mensen te komen, was voor Jezus een definitieve keuze. En nogmaals, ik snap ook wel, als je gaat lezen in Openbaringen, dan spreekt Openbaringen niet alleen over Jezus in die gestalte van een mens, maar ook over het lam bijvoorbeeld, of de leeuw, er zijn andere vormen. Maar toch zegt Paulus hier, Jezus heeft die gestalte van God niet als roof beschouwd. En wat een apart woord, dat je dat zo neerzet. En mijn overtuiging is wel, als het Nieuwe Testament of het Oude Testament ergens één woord maar één keer gebruikt, en het is ook een beetje een heftig woord, dan zal daar wel ook een stuk nadruk op gelegd moeten worden. In de zin van dat Paulus denkt, hoe kan ik dat nou goed verwoorden? Bezit is niet helemaal het juiste, het was groter dan bezit. Jezus heeft het niet geclaimd, heeft niet gezegd, ik blijf zoals ik ben. Nee, hij heeft daar afstand van genomen. Hij heeft het niet als roof beschouwd, wat God hem gaf, die positie. Maar heeft daar afstand van genomen. Is aan de mensen gelijk geworden. En nogmaals, misschien moet ik het voor de laatste keer zeggen, dat blijft een mysterie. Want Jezus is ook gelijk aan de Vader. En ze zijn één. Maar toch is Paulus hierover heel duidelijk. En dan gaat het verhaal verder. En dan zegt Paulus, hij heeft zich ontledigd en is gelijk geworden aan de mensen. Hij is als een slaaf, is die aan de mensen gelijk geworden. Vers 7. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft ervoor gekozen om naar de mensen toe te komen. En dat is ook de reden waarom het Nieuw Testament zo duidelijk aangeeft, bijvoorbeeld in Hebreeën 4 vers 15, dat Jezus volledig met ons kan meevoelen. Dat hij met ons kan meevoelen, alhoewel hij natuurlijk een hoge priester is en zonder zonde was, zegt Hebreeën 4 vers 15. Hij kan volledig met ons meevoelen, want hij is in datzelfde lichaam gekomen. En weet je, ik heb afgelopen dagen dus, heb ik mezelf teruggetrokken. Dat had ook wel een reden. Want Joanne die zei een paar weken geleden, ik wil dat jij weer, dat je weer tijd apart gaat zetten, Ruben. Ik denk, oh, wat is er aan de hand? Moet ik Jos bellen? Nee, dat ga ik dan binnenkort doen. Wat is er aan de hand? Zeg, nee, ik wil heel graag dat je, ik wil je aanmoedigen om nog een boek te schrijven. En ik had nooit in mijn leven gedacht dat ik zou gaan schrijven. Ik heb inmiddels één boek mogen schrijven over de getuigenissen die rondom ons gezin zijn gebeurd. Ik zei het net al, het boek Buigen. Maar Joanne, mijn vrouw, die zei, je moet nog een keer gaan. En gewoon God zoeken. En de afgelopen dagen heb ik God ervoor gezocht. En er is ook één boodschap die eigenlijk al heel lang in mijn hart is. En daar zal ik zo ook iets over vertellen. Omdat het ook afgelopen dagen weer verder mijn leven is binnengedrongen. Maar ik kwam er ook wel weer achter dat 4 dagen alleen... En ik ben geen één keer naar de supermarkt geweest. Ja, ik zat nergens in Limburg. In de stad heb je overal nachtwinkels. Maar als je in Limburg natuurlijk trek krijgt, dan wil het niet zeggen dat de winkels open zijn. Dus ik heb 4 dagen in een studiootje gezeten. En ik kwam er ook wel weer een beetje achter dat ik niet zo heel goed alleen kan zijn. Ik kan gewoon niet zo goed alleen zijn. En als dan ook je zoontje van 6 nog zegt, vaarwel, met een huk. Ja, dan wordt het vrij pittig. En dan denk je na de eerste 2 uur, oh wat heerlijk om hier lekker in de klooster te zitten. En na 2,5 uur denk je, oh, ik zit hier wel alleen. Er is hier verder niks. Dit is Limburg. Geen geronk van olietankers. Wat moet ik doen? God kan meevoelen. Jezus kan meevoelen met de dingen die wij meemaken. En ik maak het nu misschien een beetje overdreven. Maar ook het alleen zijn, die emotie die afgelopen dagen af en toe tot me kwam. En die dan ook weer iets zegt over, hey, okay, Ruben, wat zegt dat over je leven met God? Dat je mensen nodig hebt? Of hoe betekent dat om 4 dagen, dat je het lastig vindt om 4 dagen alleen met mij te zijn? Dat zijn dan weer hele diepe dingen. Ja, maar Heer, ik ben hier om een boek te schrijven. Het hoeft niet deze dagen niks aan mijn hart te doen. Nou, zo werkt de Heer natuurlijk niet. Jezus kan meevoelen. Hij is gelijk geworden aan de mensen. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. En ik vind het heel bemoedigend. Ik was zelf, ik weet niet hoe oud je bent, Maries, maar rond de 20 was ik zelf ook 2 maanden in India. En vandaar dat ik ook zoveel bewondering heb voor waar je naartoe gaat. Omdat de cultuur zo bizar anders is. En je was wel een keer geweest, zei je, maar het is zo'n krankzinnig andere cultuur. Zo'n andere werkelijkheid. En ik dacht toen ik daar was van, oh nee, ze doen het hier helemaal verkeerd. In het Westen hebben wij het begrepen. Tot ik op een gegeven moment dacht van, oh maar wacht even. In Nederland zijn we met 16 miljoen. Hier met 1, zoveel miljard. Misschien zijn wij wel een beetje raar. En is dit de normale gang van zaken in de wereld? Maar wat hebben wij te brengen aan straatkinderen of mensen in India, Nepal, die daar in een hindoeïstische cultuur leven, die zo anders is dan wat wij hier beleven. Andere geuren, andere kleuren, andere rituelen, andere denkbeelden. Wat hebben wij nou ten diepste aan die mensen te vertellen? Nou, 1 preek, 1 woord, wat ik daar veel gebracht heb, ook in die sloppenwijken, is in een woord uit Hebreeën 2, waar staat dat Jezus kan meevoelen met wie wij zijn, dat hij in dezelfde stof heeft gelopen hier op aarde. En dat is een woord wat we kunnen brengen. Dat is een woord wat ons hart raakt. Jezus kan meevoelen. Of het nou de kinderen zijn in de sloppenwijk in Nepal of India, of wij hier in Rotterdam in het Westen. Jezus kan meevoelen met onze emoties, met waar wij zijn, waar we geweest zijn, wat we ervaren, wat we meemaken. Al zegt Hebreeën 4 er dus wel ook bij, hij deed dat zonder te zondigen. En dat mysterie van dat aansluiten, dat is eigenlijk ook waar ik afgelopen dagen dus veel over heb nagedacht en dingen over heb opgeschreven. Het zijn dingen die eigenlijk al langer in mijn hart zijn. En de nadruk wil ik vandaag leggen op dat woord uit Filippenzen 2. Daar gaat mijn boek niet per se over. Maar waar je dat mysterie van dat aansluiten heel goed ziet, is in Lucas 24. En Lucas 24 is een van mijn favoriete verhalen in de Bijbel. Daar wordt beschreven het verhaal van de Emmausgangers. En zoals je weet, het verhaal van de Emmausgangers vond plaats vlak na Pasen. Dus ik ben net een beetje vroeg, maar Filippenzen 2 is wat ervoor gebeurde. Hij hield die gestalte niet vast, werd aan de mensen gelijk. Dan komt Pasen en daarna vinden we dan het verhaal van de Emmausgangers. En die lopen daar met hun zak onder hun hoofd, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Ziel onder hun armen, lopen ze daar naar Emmaus. Daarom heet ze ook de Emmausgangers. Ze lopen naar Emmaus. En ze lopen daar een beetje met die ziel onder hun arm. En op dat moment komt Jezus langs. En het is een bijzondere dag, want het is de opstandingsdag. Het is de opstandingsdag. En dan moet je je dus voorstellen, waar ik net aan het begin van de preek mee begon. Dat is dus de dag dat niet mijn zoontje werd geboren. Dat niet Feyenoord kampioen werd. Dat is ook een leuke dag, dat gebeurt niet zo vaak. Maar goed, net vanmorgen nog een appje van Arco uit jullie gemeente met een Ajax t-shirt. Ik denk, ik ga er wel mee bezig. Leidt me niet af, geestelijke strijd. Maar het zou waarschijnlijk als heel erg liefde zijn bedoeld. Arco, dankjewel voor de bemoediging als broer. En dat je daar nog van moet bekeren, dat is jouw probleem. Nee hoor, nee, maar ik begrijp niet dat je christen kan zijn en Ajax supporter. Dat begrijp ik dan weer niet. Maar het was de opstandingsdag. Het was de opstandingsdag. De opstandingsdag. Dat was niet de dag dat manna geboren werd. Dat was al een bijzonder verhaal. Dat was ook niet een andere bijzondere dag. Het was de dag dat de gebeurtenis van de mensheid plaats had gevonden. Jezus gekruisigd. Waar zegt Paulus dat verhaal eigenlijk, maar de kracht van hen die het geloven. En Jezus opgestaan. De Zoon van God opgestaan uit de dood. En daarnaast hij nog aan 400 mensen verschenen. Pak je wat ik bedoel, het is de opstandingsdag. De dag dat dat verhaal heeft plaatsgevonden. En nu moet je opletten. Ik ga jullie een kleine quizvraag stellen, tussendoor. Toen manna werd geboren, dus in 2015, dus nu 6 jaar geleden, ging het ongeveer als volgt. Dus een quizvraag, hè? Dus de vraag is of het zo gegaan is. Wij waren zo dol enthousiast en we waren ook wel een beetje angstig, want opeens heb je een jongetje in je handen. En we hadden uiteraard ons wel voorbereid, maar het was 5 weken te vroeg. Dat tot nu toe is het in ieder geval allemaal waar, hoor. Dus ik verklap me vast waar ik heen ga. Er komt blijkbaar een gedeelte wat niet waar is. Maar dat is de quiz. Letten jullie op, ook jongeren. Dit is de quiz. Hier kan je mee scoren op het schoolplein als je hier nog eens een keer mensen mee vragen stelt. Wij gingen natuurlijk, we mochten naar huis. En we hadden een hele mooie Maxi Cozy gekocht, weet ik nog. Als niet-ouder denk je echt van, oké, zelfs de Maxi Cozy is een wereld. Alles is een wereld. Jos, als je later kinderen krijgt, alles is een wereld. Kinderwagens is een wereld. Kinderflessen is een wereld. Alles is een wereld. Je hebt zoiets van, doe mij gewoon de kinderstof in de auto. Neem maar wilt u eentje met leren bekleding. Oké, ook dit is een wereld. We hadden Maxi Cozy gedaan, onderzoek gedaan. En die Maxi Cozy die stond achter in de auto. En omdat hij 5 weken te vroeg was geboren, was hij ook nog geen 2 kilo. Echt een heel klein jongetje. En we gingen naar huis in die rit. Johanna naast me, ik emotioneel, zij emotioneel, alles emotioneel. En we dachten, weet je wat? We gaan voordat we naar huis gaan, gaan we eerst nog een klein bakje koffie drinken bij mijn ouders. Mijn ouders wonen in Barendrecht. Letten jullie op, waar of niet? Hè? Dat is de vraag, waar of niet? Gingen we naar Barendrecht om daar even een bakje koffie te drinken. En vlak voordat we de auto uit gingen, Johanna nog steeds emotioneel, allebei ontroerd, allebei helemaal kindje achterin, Maxi Cozy, zei ik tegen Johanna, weet je, misschien is het wel zo netjes om eerst even een klein theetje bij mijn ouders te gaan doen. Gewoon even te vragen hoe het met ze gaat, of ze nog een goede tijd hebben, of ze een goede werkweek hebben gehad, of ze zin hebben in hun weekend, of het allemaal wel goed met ze gaat. Weet je wat, we hebben een goede Maxi Cozy, we laten het jongetje even in de Maxi Cozy, hij ligt toch half te slapen. We gaan vast even naar binnen. Even een bakje koffie met mijn ouders drinken. Hoe is het ermee? Nemen we de tijd? En als mijn ouders dan na een half uurtje denken, nou weet je wat, nu vragen we eens aan jullie hoe het is. Schat, maak je niet druk. Dan halen we het jongetje uit de auto. Misschien ligt hij dan al te huilen. Maar dan nemen we mee naar binnen. Waar of niet? Nee. Alle moeders. Ja, alle moeders. Je hoort gelijk al die moeders. Je hoort bijna de moeders denken. Hebben ze deze spreker uitgenodigd? Dat hoor je ze bijna denken. Natuurlijk niet. Kom op. Het is het levensverhaal, het is een van de bijzonderste gebeurtenissen uit mijn leven. En dan ga je niet naar je ouders om eerst 3 kwartier een koffietje en een theetje te drinken. Sterker nog, mijn ouders zouden het zelf heel raar vinden als ik dat zou doen. Het is de nummer 1 reden om de deur binnen te vallen. Sterker nog, ik heb mijn moeder natuurlijk 10 minuten na de geboorte gebeld. Dat was het ware verhaal. Ik moest ook nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Maar dat is logisch toch, bij zo'n verhaal. Daar lopen ze. Op de opstandingsdag. De opstandingsdag. Jezus is net uit de dood opgestaan, heeft 3 dagen doorgebracht in het dodenrijk. Dat is nog een verhaal, of niet? Dat is geen eens een geboorte, dat is nogal een verhaal, of niet? En dan lopen ze, Emmausgangers. Na Emmaus. En opeens komt er een man naast te lopen. En die stelt de volgende vraag. Waar hebben jullie het eigenlijk over? En dan is er eentje, Cleopas, die reageert zelfs een beetje geïrriteerd. Heb je het dan niet door? Wat er in Jeruzalem heeft plaatsgevonden de afgelopen dagen? Je komt toch ook in Jeruzalem? Jezus zei, staat er letterlijk Lucas 24. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er eigenlijk zo bedroefd uit? Opstandingsdag. Opstandingsdag. Jezus is net 3 dagen in het dodenrijk geweest. Is uit de dood opgestaan. En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u dan als enige vreemdeling? Denk ik, hè, dat het zo gegaan is. In Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn. Nou, dat zou wel ongeveer een moment zijn dat ik tegen mijn moeder zou zeggen, weet je wat, ik haal die kleine wel. Als je ook nog geïrriteerd gaat lopen doen. Wat zegt Jezus? Het staat er echt. En hij zei tegen hen, welke dingen zijn er gebeurd dan? En die mannen die lopen daar naar Emmaus. En ze vertellen het hele verhaal, het is super langdradig. Bijna zonde van de schrift, zou je bijna zeggen. Van dat dure papier, dat perkament. Heel verhaal over Jezus en over wat er gebeurd was en dat hij opgepakt was. En Jezus blijft zich aansluiten. Jezus blijft zich aansluiten waar zij zijn. De houding waar Paulus over spreekt in Filippenzen was niet alleen een eenmalige opdracht van word gelijk aan mensen. De houding die in Jezus was, en daar refereert Paulus natuurlijk ook aan, was een houding van altijd maar aansluiten. Altijd maar aansluiten aan de mensen. Jouw verhaal als belangrijkste verhaal beschouwen. Terwijl even in mijn ogen dat verhaal helemaal niet zo relevant is. Dat is helemaal niet relevant. Op de opstandingsdag. Het was het moment voor Jezus geweest. Om te zeggen, hé, hier ben ik. Het was het moment om zijn verhaal nou eens te vertellen. Om nou eens te vertellen wat er gebeurd was de afgelopen dagen. Hoe hij het beleefd had. Hij had een kruis gehangen. En besef dat als je komende week ook nadenkt over Pasen, dat de houding, hartshouding van Jezus is, dat hij zijn verhaal wil parkeren. Dat hij zijn verhaal wil parkeren, dat zijn hele houding is geweest. Ik parkeer mijzelf, ik laat mezelf kruisigen tot in de dood, om jouw verhaal, omdat ik jouw verhaal belangrijk vind. Ik zal mijn eigen verhaal wegzetten, hoezeer dat ook echt onbegrijpelijk is. Ik zal mijn verhaal wegzetten. En jouw verhaal in het midden stellen. En ervan denken, bewust denken dat het belangrijk is. Het was niet alleen zo dat hij dacht, ik wil het wel horen. Hij vond het belangrijk. Hij vroeg door. Wat is er gebeurd dan? Waarom zijn jullie zo bedroefd? En weet je, het wordt nog gekker als je je bedenkt dat God dat natuurlijk ook al lang weet. Hij is alwetend. Dus hij weet ook wat er bij die gasten aan de hand was. En diezelfde houding is een houding die we vinden in Genesis 3. En nogmaals, dit is vogelvlucht, maar dan moet je later maar een keer dat boekje kopen. Want ik aan het schrijven ben, zo'n hele klus trouwens. Maar goed, we zijn ongeveer halverwege. Want in dit verhaal van de Emmausgang zitten zoveel elementen waarin wij mogen ervaren hoe Jezus ons wil bedienen. Maar ook wat hij in ons wil doen, zodat wij de wereld om ons heen kunnen bedienen. Dat is uiteindelijk ook het doel. Maar als we kijken naar Genesis 3, als we kijken naar wat daar gebeurt. Genesis 3 is de zondeval. Nou, je zou kunnen zeggen van de kruisiging en de opstanding dat het nummer 1 verhaal is in de mensheid, toch? Het nummer 1. Daar draait alles omheen. Een tweede moment zou denk ik zijn wat mij betreft de zondeval. Dat was ook best wel een memorabel moment, toch? Er is redelijk wat misgegaan voor de mensheid. Tweede moment. Eerste moment kruisiging, opstanding. Tweede moment zondeval. En wat zien we bij de zondeval? Daar zien we dat de mensen natuurlijk kiezen voor zichzelf. Dat de mensen hun eigen weg gaan. En ook dat zou een moment zijn dat ik zou denken, Vader in de hemel, breek eens in. Doe die deur open. Zet uw voet tussen de deur. En laat die mensen eens even heel duidelijk weten wat er mis is gegaan. Als je het verhaal kent, dan weet je hoe het gegaan is. Als je het verhaal kent, dan weet je dat ook daar die houding van de Vader zichtbaar is geworden. Dat ook daar die houding van Jezus die in het verhaal van de Emmausgangers laat zien, dat die houding ook daar er al was. Want wat gebeurt er? Adam en Eva die verstoppen zich. Ze zetten zich achter een boom. Dit moet een boom voorstellen. Ze zetten zich achter een boom en verschuilen zich. Ze schamen zich. Ze schamen zich voor elkaar. Ze schamen zich voor wat er gebeurd is. Nou, nogmaals, ik zou zeggen, Vader, dit is het moment. Je hoeft geen spreektijd te vragen. De opdracht was duidelijk. Breek maar in. Maar nee. Wat doet de Vader? Hij komt langs en hij zegt, Adam, waar ben je? Waar ben je? Ook dat is het moment dat de Vader laat zien, ik wil mijn verhaal parkeren. Weet je, hij laat het niet achterwege, dat komt zo. Ik wil mijn verhaal parkeren om te zoeken naar waar jij bent. Ik vind het belangrijk om te weten waar jij bent. Ik wil aansluiten op jouw hartsniveau. Ik wil aansluiten op jouw verhaal. Ik vind het belangrijk om jouw verhaal te horen. Hoe niet relevant het logischerwijs ook zou zijn als je het vergelijkt. Hallo, zondeval, kruisiging, opstanding. Zo relevant is dan mijn verhaal toch niet? Toch wel. De houding waar Paulus het over heeft, is een houding waarin Jezus zei, ik zal die gelijkheid niet als roof beschouwen, ik word aan de mensen gelijk. Maar ho, voordat je denkt dat het daar ophoudt, is het goed om ook verder te lezen. Want daar houdt het niet op. Dat is niet het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van Jezus Christus is niet dat hij ons dan daar maar laat. Dat het alleen maar draait om gelijk worden aan ons. Dat alleen maar draait om meevoelen met ons. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is een evangelie waarin in Filippenzen 2 staat, in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood toe. En dan komt hij. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hij hem een naam boven alle namen geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, de vader vroeg aan zijn zoon. Nogmaals mysterie. Hij vroeg aan zijn zoon, wil je gaan? Wil je in dat menselijk lichaam als baby, die route naar het kruis, wil je sterven, opstaan? En Jezus zei, niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Maar daar stopt het niet. Het stopt niet met die route naar beneden. He, als je dat zo letterlijk zou zien, van de hemel, als de hemel daar is. Mannen zeggen wel eens, ja, waar is de hemel? Ja, hoe ga je het een kind uitleggen? Nou, dan wijs je toch vaak naar boven. Stel je nou voor dat die route naar beneden ging. Van de hemel naar de mensen. Naar gelijk worden aan jou, net als Jezus bij de Emmausgangers. Hij kwam van waar hij was, met zijn verhaal. Hij had net een glorieus moment ervaren. Ook dat nog. Zijn emotie was glorieus. Hij had de dood overwonnen. En zij liepen daar bedroefd. Hoe heeft hij het in zich kunnen houden? Hoe heeft hij die glorie, die euforie in zich kunnen houden? Hoe is het hem gelukt om te zeggen, ik sluit me toch aan met waar jij zit? En jij, vergeef me de woorden, pietere, peuterige emotie. Ik sluit me aan. Ik parkeer mijn verhaal en ik sluit me aan. Maar daar eindigt het niet. Daar eindigt het niet, gelukkig niet. Want de Vader zegt, ik zal deze Jezus ook verhogen. En ik stel hem boven elke macht en kracht. Ik zal hem gebruiken als Heer. Als degene die over alles gesteld is. Waar mensen zich voor zullen buigen. En weet je, in Vogelvlucht zien we dat ook bij de Emmausgangers. Op een gegeven moment denkt Jezus, weet je, nu ga ik jullie bedienen op hoofdniveau. Nu ga ik jullie laten zien hoe de waarheid is. En weet je, ik hoop dat je geniet van de preken die hier zijn, maar die gasten hebben toen een preek gehad, niet normaal. Jezus heeft vanuit het Oude Testament, vanuit de schriften, heeft hij aangetoond dat de Messias moest lijden. Dat is een preek geweest hoor. Als Jezus Christus vanuit de schriften gaat aantonen wie jij is, had ik graag bij willen zijn. En Lucas heeft het verder niet opgeschreven. Maar vanuit de schriften is hij gaan onderwijzen, eigenlijk vanaf Mozes en de profeten, lees maar na Lucas 24, is hij gaan onderwijzen dat de Messias zou komen, moest lijden en tot de heerlijkheid van God in zou gaan. Jezus start met het hart en daarna gaat hij naar het hoofd. En dit is ook iets waar je goed van doordrongen moet zijn. En dit is soms bijna een beetje ongemakkelijk. Want het feit dat Jezus bij ons wil aansluiten, dat weten we toch vaak wel een beetje. En dan is het nog goed om dat te ontvangen. Om te beseffen dat alles wat in je hart is, ook vandaag, elk verhaal, elke gebeurtenis, elke emotie, dat hij dat belangrijk vindt. Dat Pasen het verhaal is van Jezus die niet alleen dat vinkje achter je naam heeft gezet. Het is niet alleen een juridisch verhaal. Het is een verhaal van herstel. Een verhaal van dichtbij komen. Een verhaal van langs zij komen tot je diepste emoties, tot de diepste details van je leven. Maar daar blijft het niet bij. Want Jezus gaat die mannen wel onderwijzen in de waarheid. En waar ons hart soms onrustig is en heen en weer gaat met alle emoties en gebeurtenissen, is de waarheid anders. Dat is ook de reden dat Paulus zegt, we moeten ons denken vernieuwen. Het is niet zo dat Jezus alleen maar daar blijft. Sterker nog, de Vader gaat hem verheerlijken, de Vader gaat hem verhogen. En in die route van verheerlijking, in die route naar boven, dat is misschien nog wel het meest bijzondere, wil Jezus ons meenemen. Wil Jezus ons denken vernieuwen. Zodat leugens die ons in de weg staan, aan de kant zullen gaan en gespoeld zullen worden voor vrede en waarheid in ons denken. En dan komt het moment dat Jezus daar zit, met zijn discipelen. En weet je, ook daar is, dat is eigenlijk een verbazingwekkend moment. Want de Zoon van God, Jezus Christus, loopt daar met die twee mannen naar Emmaus. En dan staat er dat hij doet alsof hij verder loopt. Heb je wel zo naar Jezus gekeken? Dat hij doet alsof? Jezus deed alsof hij verder liep. En op dat moment zeggen ze, nee, kom alsjeblieft met ons mee. En dan is daar het moment die dat brood breekt. En op het moment dat hij het brood breekt, denken die twee mannen, hé, waar hebben we dat voor het laatst meegemaakt? Oh ja, dat was een paar dagen terug. Een paar dagen terug brak ook iemand het brood. En die persoon die zei daar iets over. Die persoon zei daarover dat dat brood symbool stond voor zijn lichaam. En op het moment dat Jezus helemaal niets zegt, op het moment dat Jezus helemaal niet waarheid spreekt, op het moment dat hij heel simpel een handeling doet, op dat moment pakken ze het. Op dat moment ervaren ze, hé, dit is hem. Dit is de Zoon van God. En dan komen ze tot een openbaring. En dan staan er drie dingen. Er gebeuren drie dingen. Het eerste wat er gebeurt is dat ze een openbaring ontvangen in hun denken. Op hoofdniveau. Dit is de Messias. Dit is hem. Het tweede wat er gebeurt is, ze ontvangen iets op hartsniveau. Want er staat, was ons hart niet brandend toen Jezus met ons sprak? Er is iets gebeurd op hartsniveau. Toen hij met ze sprak, toen ze die monologen hielden over hoe het allemaal met hen ging. Er gebeurde iets in hun hart, in hun emoties, in hun gevoelsleven. En als derde, daar waar ze strompelen naar Emmaus gingen, ongeveer 10 kilometer, 10, 12 kilometer, gingen ze rennend terug naar Jeruzalem. Om het daar de discipelen te vertellen. Jezus geeft ze zelfs de kans om de eerste te zijn die het aan die 11 vertellen. Voordat hij daar nog komt, mogen zij getuigen. En de anderen hadden hem ook al wel gezien, maar hij zelfs behoudt hij dat verhaal niet voor zichzelf. En het punt wat ik wil maken, we gaan richting een eind van dit woord. Het punt wat ik wil maken, is dat het verhaal van Pasen, en het verhaal naar Pasen toe, is het verhaal van de Zoon van God, die niet alleen mens is geworden om een vinkje achter ons naam te zetten, nee, maar die in alles gelijk aan ons is geworden. Hoe oud je ook bent, of je straks ook in Myanmar, of in Nepal, in de Himalaya zit, of morgen weer op school met je vrienden. Hij kan meevoelen, hij is een mens geworden, zoals jij en ik. En daar stopt het niet bij, hij is ook nog eens een keer geïnteresseerd. Hij vindt ons verhaal belangrijk. Maar lieve mensen, wat we ook moeten beseffen, is dat die route waarin we die connectie met Jezus ervaren, dat het daarbij niet stopt. Het is niet zo dat we alleen maar daar blijven. Het gaat verder. Want Jezus neemt ons ook mee. En weet je, misschien moet je je stoel even goed vasthouden. Maar ik ga nu een tekst lezen uit Romeinen 8. En we gaan nogmaals richting een eind. Worship team, wees welkom om erbij te komen. Want in datzelfde hoofdstuk als wat Gerrit las, over wat de Heilige Geest in ons leven wil doen, als we ons aan hem overgeven, daar staat dit in vers 30. Hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, heeft hij er ook toe geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En dat is iets wat me de laatste tijd veel bezighoudt. Jezus kwam niet alleen om ons een vinkje te geven. Hij kwam zelfs om ons, heel apart, daarom zeg ik ook, hou je vast in je stoel, om ons te verheerlijken. Hij wilde ons maken tot koningen en priesters. Die dezelfde dingen zouden doen als hij heeft gedaan. En weet je waar ik dat zelf heel erg tot uiting eruit voel komen? Is in onze gebedstijden. Afgelopen zomer werd ik getriggerd door de eerste christenen. En ik studeer theologie ook. En ik kwam erachter dat de eerste 400 jaar... dat christenen op zondagochtend samenkwamen. Hé, wat vind je daarvan? Daar studeer je dan theologie voor. Ja? Dat was van gehoord. Dat ze de eerste 400 jaar in de ochtend op zondag samenkwamen. Daar volg je dan allemaal ingewikkelde papers voor in Leuven. Maar de eerste 400 jaar kwamen de christenen samen. Op zondagochtend. Ik zie je allemaal kijken van, welke planeet leef jij? Het bijzondere was, de eerste 400 jaar was zondag geen vrije dag. Hey. Pas toen is het een vrije dag geworden. De eerste christenen kwamen samen op de opstandingsdag voor hun werk. Om God te zoeken. De eerste dag van de week. Dat wordt toch anders, hè? Wordt toch anders. Dat onze diensten op maandagochtend zouden zijn. Misschien een goed idee voor de oudste. Gelukkig ga ik daar niet over. Maar het trof mij. En ik zag die mannen en vrouwen bidden, die broers en zussen, die eerste 400 jaar. En ik besloot om dat te gaan doen in onze eigen gemeente. Uiteindelijk is dat uitgegroeid. En elke werkdag vanaf 6:30 komen we samen. Iedereen die wil, midden in de stad. Om te bidden, om God te zoeken. Om de eerste uren van onze dag aan God te geven. Om de stad aan God te wijden. Om te bidden voor de mensen om ons heen. Om te bidden voor onze straat. Om te bidden voor mijn gezin, voor mijn familie. We wijden ons toe. Dus vaak geen eens aanbidding. We zitten daar met mensen, mannen en vrouwen op de grond. We zoeken God en we zeggen, Heer, we wijden ons toe. En vaak als ik in de ochtend opsta, maandagochtend, dan ben ik enerzijds heel erg slaperig. En dan altijd is het weer een keuze. En dan stap ik in de auto en dan zet ik een cd aan van Battle of zo, of Hillsong. En dan komt er altijd zo'n vrijmoedigheid over me heen. Zo'n kracht, zo'n gevoel van, ja, ik ga de wereld veroveren voor Jezus. Ken je dat gevoel? En zendelingen die leven dat gewoon. We gaan het doen. We gaan strijden. We gaan de stad voor God stroom brengen. Maar heel vaak als de gebedsdienst dan begint, dan ervaar ik het volgende. Ik ervaar dat ik eigenlijk maar één ding kan doen. Dat is niet roepen vanuit een soort interne leeuw of zo. Dat is me toewijden. Dat zeggen, Heer, het is niet in mij. Het is niet aan mij. Ik verneder me voor u. Dat is een beetje een apart woord. Wordt hier ook gebruikt in Filippenzen. Ik wijd me aan u toe. Ik wil aan u gelijk worden. Ik wil mijn knieën voor u buigen. Ik wil het van u verwachten. Maar lieve mensen, hier komt hij. Want misschien denk je hierbij wel van, ja, dat voelt comfortabel. Ik snap wat je bedoelt. Daar moeten we ook heen. Maar dat is niet het verhaal van het evangelie. Het verhaal van het evangelie is niet dat we op die plek komen waar we onszelf toewijden. En waar we dan een soort van een gevoel ontwikkelen van, we gaan wel in het hoekje zitten. Het is aan u, Heere God. Nee. Wat de Heilige Geest wil doen, en daarom vind ik het mooi dat Gerrit dat gelezen heeft in Romeinen 8. Is dat eigenlijk die route die Jezus heeft afgelegd om zich eerst te vernederen. Aan mensen gelijk te worden. En daarna mensen mee te nemen zijn koninkrijk in. Maar dat niet alleen. Daarna mensen een positie te geven in deze wereld. Als ambtsdragers. Als koningen en priesters die het koninkrijk van God mogen uitleven. De route die Jezus heeft afgelegd. Van eerst naar beneden. Eerst gehoorzaam zijn. En daarna meegenomen worden. Door de Vader. En de Vader die zegt, je bent mijn geliefde zoon. Het draait om jou. Ik ga je gebruiken. Ik ga je stellen boven elke macht en kracht. Die route, lieve mensen. Die route. Dat is de route die we vinden bij het verhaal van de Emmausgangers. De mannen waren hier. En Jezus kwam langs zij, maar hij bleef daar niet. Hij nam ze mee naar waarheid. In hun denken. En vanuit die waarheid nam hij ze mee naar kracht. Naar bediening. Naar de praktijk. En vanuit die route ontwikkelden die mannen in hen een vuur. Een brandend hart. Een openbaring in hun denken. En renden zij naar Jeruzalem terug om het andere mensen te vertellen. Lieve mensen. Ja. Als we ons toewijden, ook deze week weer in gebed. En jullie gaan bidden en vasten. Wees niet verbaasd dat als je God gaat zoeken. Dat je allereerst denkt, oeh, de Heilige Geest leidt mij naar meer toewijding. Leidt mij naar bekering. Leidt mij naar dingen in het licht brengen. Leidt mij naar alles wat in mij is voor Gods troon leggen. En zeggen, Heer, het is er nu. Maar wees ook niet verbaasd dat de Heilige Geest je daarna zal meenemen. Dat de Heilige Geest je daarna zal meenemen. Naar jouw identiteit. Naar koningschap, naar priesterschap. Niet omdat wij in het diepste zo geweldig zijn. Maar wel omdat Jezus voor ons die weg heeft bereid. Om onze positie in te gaan nemen om ons heen. En daarom geloof ik ook dat jouw gebed en jouw vaste deze week veel kracht zal hebben. Laat je daarin leiden. Maar wat ik ook tegen je wil zeggen. Als jij bij het toewijden, als je bij het bidden en vasten blijft hangen bij de gedachte. Ik ga wel op de grond zitten en in een hoekje zitten. Dan zijn er misschien wel dingen die je moet belijden. Dan moet je die leugen misschien afleggen. En dat voelt ongemakkelijk. Ik snap wat je bedoelt. Maar Romeinen zegt het. We zijn niet alleen gerechtvaardigd. We zijn ook verheerlijkt. We hebben een positie gekregen. Vanuit nederigheid. Vanuit die route die Jezus heeft afgelegd. Neemt hij ons mee naar autoriteit. Naar kracht. Naar woorden die kracht hebben. Naar een gebedsleven wat kracht heeft. Zodat Middelharnis zal veranderen. Dat mensen Jezus zullen zien als je er niet eens bij bent. Dat wonderen en tekenen zullen gebeuren. Zit het in mij? Nee. Maar laten we ook niet die ruimte van de Heilige Geest ontnemen. Waar Gerrit over gelezen heeft. Om dat leven in ons te brengen. Misschien is dat wel het leven waar Romeinen 8 ook over spreekt. Dat hij leven in ons wil brengen om onze positie in te nemen. Klopt, via toewijding. Klopt, via misschien wel vernedering, het buigen. Het zeggen, Heer, niet mijn wil geschieden. Ik beschouw het niet als roof wat u mij gegeven heeft. Maar ik geef me over. En vanuit die overgave zal de Heilige Geest ons juist leiden naar een plek van koningschap en een plek van priesterschap. En Vader, ik wil ook gewoon bidden. Ik wil bidden voor deze gemeente. Ik wil bidden voor ons als broers en zussen. En ik vraag u, Jezus, ook rondom Pasen. Ik vraag u om deze openbaring diep in ons hart te laten landen. De openbaring van de route naar beneden en daarna de route omhoog. En Heilige Geest, ik wil u vragen. Gewoon naar aanleiding van die tekst die Gerrit ook gelezen heeft. Over de geest des levens. Waarin geen veroordeling meer is. Niet ga in een hoekje zitten en hou je mond. Niet, jouw tijd komt nog wel. Niet, wees maar braaf. Doe maar stil. Doe maar niks. Wees maar onopgemerkt. Nee, de geest van het leven wil ons leiden naar aanbidding. Wil ons leiden naar, ja, naar wie u bent, Heer Jezus. En we verlangen er zo naar. En Vader, ik wil u ook vragen om juist in deze periode te doen wat u deed bij de Emmausgangers. Dat alle emoties, alle dingen die bij ons spelen, dat ze ruimte zullen krijgen hier, in uw nabijheid. Maar ook dat u ons mee zal nemen. En daar wil ik jou ook mee zegenen, zoals je hier zit. Dat de Heilige Geest de ruimte zal krijgen om je denken te vernieuwen. Om je hart te ontvangen en je hart te veranderen, maar ook te herstellen. Misschien is er heel veel herstel in jouw hart nodig. Om te herstellen. Heilige Geest, we willen u de ruimte daarvoor geven. En ik wil jou er ook mee zegenen. Als je dit woord hoort. Als je dit woord ontvangt. Dat de Heilige Geest je zal brengen naar Jezus. Dat de Heilige Geest je ogen zal openen voor wie Jezus is. En dat hij je steeds meer naar het beeld van Jezus zal gaan veranderen. Dat je niet in een hoekje hoeft te blijven zitten. Dat hij je mee zal nemen. Dat hij je zal leiden. Naar een plek van volwassenheid, naar een plek van regeren en priester zijn. En daar wil ik jullie mee zegenen. Dat de Geest van God jullie daarin zal leiden. En juist deze periode zal gebruiken om dat te bewerken. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. We zoeken en aanbidden u. We zoeken en aanbidden u. Halleluja. Amen.